You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom.
Dank je.
Ik leef nu 25 jaar op deze planeet, hè, op de aarde.
Ja.
En dat is wel fijn, hè, dat leven.
Zeker, dat is best leuk, ja.
Ja. Ik ben een mens, hè, en de mensheid die doet dat al, vrij lang, weet je, ongeveer, sommigen zeggen 200.000 jaar, sommigen 300.000 jaar. Het is een beetje moeilijk te zeggen, want het is moeilijk vast te zetten wanneer mensen nou zijn geworden zoals we nu zijn, weet je, ja, of wanneer is een mens een homo sapien.
Ja.
En wat maakt nou een mens? Weet je, want we hebben natuurlijk heel veel soorten gehad. Neandertalers, Homo ergaster, Heidelbergensis, de Hobbit, Floriensis heet die geloof ik. Denisovanen hebben we ook gehad. Heel veel soorten mensen. En natuurlijk Lucy.
Ja.
En wat hebben de meeste mensen met elkaar gemeen, Peter?
Dat ze allemaal gewoon op twee benen lopen.
Ook, ja.
Dat ze bij elkaar wonen, sociale dieren.
Ik doe meer op het feit dat de meeste mensen hebben gemeen dat ze allemaal dood zijn.
Oh, ja, nou dat klopt wel, ja.
Ja, wij zijn over, weet je. Wij zijn de laatste mensensoort die er bestaat. We zijn niet de enige mensaap, want we hebben natuurlijk... Nee,
gelukkig.
Gelukkig zijn we niet helemaal alleen. We hebben nog familieleden rondlopen.
Ja,
we hebben chimpansees, hè, bonobo's. En we hebben ongeveer, ik dacht, 2 soorten gorilla's en 3 soorten orang-oetans. Maar we ontdekken zoveel de laatste tijd. Dat
ja,
ik het niet
we zijn er laatst achter gekomen dat er meerdere soorten giraffen zijn. Alleen dat we ze gewoon niet goed uit elkaar kunnen houden. Nou ja,
ja dat,
weer wat geleerd.
Dat soort dingen. Ja, maar ik wil het vandaag over een iets wat... naar onderwerp hebben, Peter, want wij leven met heel veel andere soorten, leven wij nu op deze planeet. Nou, ik heb het over bacteriën, virussen. Virussen zijn een lastig onderwerp. Mm. Schimmels, dieren en planten natuurlijk. En we hebben het over miljarden soorten bij elkaar. Echt niet te tellen, gewoon.
Nee, inderdaad.
Maar... wij zijn 1% van het leven dat over de geschiedenis van de aarde heeft geleefd.
Oh, oké. Okay.
Ja, ik wil het vandaag hebben over uitsterven. En kan je echt heel lang doorgaan. Want uitsterven is eigenlijk zolang er leven was, is dat een ding. Weet je, bepaalde... soorten die scoren supergoed en die blijven leven. En anderen die doen het wat minder goed, die kunnen wat minder tegen de kou, dus die gaan dood.
Ja.
En bacteriën hebben er minder last van. En daarmee begon het. Maar uiteindelijk was het blijkbaar mogelijk om tot hier te komen.
Ja, zeker.
Ja,
uitsterven.
Dan zeg je, maar het is toch niet history? En dan zeg ik, ja, technisch gezien niet, maar de mensheid heeft heel veel dieren zien komen en gaan. Want we leven nu 300.000 jaar.
Mm-hmm.
En in die tijd zijn heel veel diersoorten zijn gekomen en gegaan.
Mm, yeah.
En ik denk dat je ook wel een aantal dieren denkt. Hè?
Mammoeten, sabeltandtijgers.
Sabeltandtijgers. Ook dodo's.
De dodo.
Oh. Ja, de dodo. En de moa. Dat is een iets wat minder bekende, maar dat was een enorme giraffe-achtige vogel. Heel groot. Ja.
Okay.
Die hebben we allemaal zien komen en gaan. En waarom wil ik het hierover hebben? Omdat uitsterven, dat hoort bij het leven. En ook mensen hebben er soms... kunnen we er niks aan doen. En soms dan is het direct of indirect door ons gekomen dat bepaalde dieren weggevaagd worden.
Ja, want dat met de dodo is natuurlijk vrij duidelijk. We zijn op dat eilandje gekomen, we hebben ze allemaal opgegeten.
Mm-hmm.
Maar de mammoet, is dat nou echt de onze mammoet, schuld of is het meer de omgeving?
Daar ga ik het zeker over hebben. En grappig dat je het over een mammoet hebt. Ik heb een sponsor gevonden, Peter.
Oh, wat goed.
Ik wil ons laten sponsoren door de mammoethandel in,
Wat
in de ijstijd.
Oh, wat
super. Hier, en jij hebt een stukje vlees. En iedereen heeft een stuk vlees. Hey, we hebben een mammoet gedood.
Grote mammoet.
En nu kunnen we er weken van eten.
Wauw, dat was echt een handel.
Nee. Als je een mammoet doodde, dan ging dat wel van door je hele stam heen.
Ja, ja.
We kunnen er niks over zeggen, want het vlees is niet bewaard gebleven.
Nee.
Niet in elke gevallen. Maar soms wel. Maar mammoeten waren wel, voor sommige groepen waren ze echt een voedselbron.
Ja, ja.
Ja, we hebben heel veel van die diersoorten gezien. Hè? Mammoeten, sabeltandtijgers. En in Afrika had je ook heel veel soorten. In Afrika had je de Deinotherium. Dat was een soort van olifant. Maar dan een kleinere slurf. En zijn slagtanden kwamen uit zijn kin.
Oké. Okay. Ah ja.
Ja.
Ja, volgens mij wel eens gezien. Dus, ja.
Ja, en ja, of we die hebben gezien... dat is een beetje de vraag. Ze zijn uitgestorven in het Pleistoceen. Dus waarschijnlijk wel. Okay. Maar misschien ook niet. Ik was er niet bij.
Nee.
Maar wat hebben deze dieren die ik nu noem, hebben die gemeen, Peter?
Ja, ze zijn er niet meer.
Ze zijn er niet meer.
Nee.
Behalve in ons hart.
Ja, en in tekeningen en boeken.
En tekeningen. Deze dieren leefden allemaal in het Pleistoceen. En het Pleistoceen, een deel daarvan, werd gekenmerkt door de ijstijd. Ik denk dat iedereen wel een idee heeft bij de ijstijd.
Ja, dat is wel vrij duidelijk. Dat is een goede naam. Ja. Ik bedoel, met het Jura denk je van, wat was er dan in het Jura? Maar de ijstijd is wel zo. Ja, dat is vrij duidelijk.
Dat geeft dus aan van, er was heel veel ijs.
Zeker, veel ijs.
Nou, wat je moet voorstellen bij de ijstijd... is dat Rusland, dan denk je koud, Noordpool, super koud, tundra, weet ik veel. Moet je een beetje voorstellen dat Rusland gewoon de Noordpool nog groter wordt. En dat eigenlijk Noord-Europa zoals het nu is, helemaal bedekt is met ijs en sneeuw. Dus het wordt een soort van, het klimaat verschuift. Zeg maar, ons klimaat, dat verschuift dan waarschijnlijk naar Italië of misschien zelfs naar naar Noord-Afrika.
Mm-hmm.
In Noord-Europa krijg je een beetje dat tundra-klimaat, weet je wel.
Ja.
En het klimaat is ook veel droger, want heel veel water zit opgesloten in dat ijs.
Ja.
Dus het is een heel droog klimaat op de meeste plekken. Ja.
Oh, en dat betekent eigenlijk ook dat je gewoon vanaf Nederland naar de Noordpool kan lopen.
Ja, technisch gezien wel, maar zoek maar een manier om over het ijs heen te komen.
Nee, inderdaad.
Die waren echt honderden meters hoog soms. Dus, maar in technisch gezien kon je van Nederland naar de Noordpool lopen als je genoeg eten kon vinden onderweg. Het was niet helemaal hetzelfde, want vroeger had je iets dat de mammoetsteppen heet.
Mm.
En de mammoetsteppen, dat was grote stukken grasland waar, omdat het zo droog was, kon eigenlijk vooral gras overleven. En mammoeten die aten dus vooral gras.
Oh, ja, dat is eigenlijk ook wel gek om te bedenken. Ja. Maar goed, bij andere grote beesten heb je het ook. Dat een koe alleen maar leeft op gewoon gras eten. Ja. Ja.
Nou ja, trouwens, ze aten voornamelijk gras, maar ze hadden wel waarschijnlijk een gevarieerd dieet. Iets wat gevarieerder dan koeien, maar ja. De mammoetsteppen was een gevolg van mammoeten die dus gras wilden eten en waarschijnlijk dingen gingen ontbossen.
Hmm, ja.
Je hebt nu ook het idee dat ze misschien mammoeten tot leven willen gaan wekken en in Noord-Europa willen gaan neerzetten.
Mm-hmm.
Daar heb ik me niet op ingelezen, maar... Het idee is dat er dan weer een mammoetsteppe ontstaat. Dat er dan enorme grote stukken grasland ontstaan. Geen idee hoe dat werkt. Ik ben helaas geen wetenschapper.
Maar nee.
Ik lees wel wat ze zeggen. Maar zo zag het er dus uit. En ik heb een aantal soorten heb ik het nog niet over gehad. Want je had natuurlijk niet alleen de mammoet. Maar je had ook in Australië had je megafauna.
Ja, ja.
Nou, je had een... enorme grote, ja, varaanachtige. Hij heette de Megalania. Nou, dat was een enorm groot dier.
Huh.
Dat was eigenlijk een soort van grote komodo varaan, alleen dan nog groter.
Ja.
In sommige documentaires wordt er gezegd: hij is zo groot als een bus.
Oef.
Nou, vrij groot.
Dat is erg groot.
Niet zo hoog, maar dan gaat het vaak om de lengte.
Ja, de lengte. Ja, ja, ja. Ja.
Dus dan denk je, oh, een bus, oh, zo'n enorm dik dier. Nee, hij is niet dik, hij is gewoon alleen lang. Okay. Wat best wel indrukwekkend is. Nog steeds.
Ja.
En in Australië heb je ook grappen van, we hebben drop bears. En die vallen je aan en die vallen uit een boom.
Mm-hmm. Yeah, yeah.
Maar je had dus een buidelleeuw. Was een, niet een echte leeuw, maar het was een roofdier dat in de bomen leefde. Een soort van luipaardachtige... buideldier. Het heette de Thylacoleo carnifex. Zeg ik.
Wow.
Ja. Thylacoleo, even om het makkelijk te houden. En dat was een buideldier dat een soort van luipaardachtige rol had. En hij zat in bomen en hij jaagde op enorme buideldieren daar.
Cool.
En je had ook enorme kangoeroes en enorme wombat-achtige dieren. Echt. Het was zo gaaf om je voor te stellen hoe het daar was.
Ja.
Weet je, dat zulke grote dieren, die zien we eigenlijk nog maar op één plek. En dat is in Afrika.
Ja, is het niet ook zo dat de grootte van de dieren allemaal... Hè, ze worden kleiner en dat heeft ook te maken met het klimaat, maar ook het zuurstofgehalte?
Ja. Bijvoorbeeld, dat zouden allemaal factoren kunnen zijn... Het ding is, er is niet altijd één vaste reden waarom het zo is. En hetzelfde met uitsterven. Dieren veranderen zich vanwege redenen.
Mm-hmm.
Maar of het één reden is of meerdere, dat kan je niet makkelijk zeggen. Maar kleiner worden omdat er minder zuurstof is, dat zou best kunnen.
Mm.
En aan de andere kant, er zijn grotere dieren geweest waar er misschien... hetzelfde zuurstofgehalte was, of zelfs minder. Dus er zijn heel veel factoren die van sprengen zijn.
Ja, oké, dat is zo.
Ja, maar het zou kunnen.
Ja, ik geloof dat er ook nu nog steeds dieren zijn die groter of kleiner worden. Dus inderdaad, dat gaat dan op korte tijd dat ze in 100 jaar gewoon 2 centimeter gekrompen zijn of zo.
Ja. En bijvoorbeeld 2 centimeter gekrompen. Maar kijk naar de mens. Die wordt eigenlijk alleen maar groter.
Ja, dat is ook weer de...
Ja. En dat komt dan door voeding.
Ja, inderdaad.
Dus er zijn allerlei redenen waarom je groter of kleiner zou willen worden. Misschien kan een roofdier je minder pakken. Misschien kan je wat beter gebruik maken van de zuurstof, inderdaad.
Mm-hmm.
Dat je sneller kan bewegen, want... Hoe minder zuurstof je nodig hebt om te kunnen bewegen, hoe meer zuurstof je kan opslaan, hoe sneller je beweegt eigenlijk.
Ja, ja. Yeah,
yeah. Maar de plek waar nu megafauna, zoals we dat noemen, waar echt heel groot megafauna is, dat is
de Galapagos-eilanden.
Ja, je hebt hele grote schildpadden. Maar technisch gezien, ja, ik denk wel dat dat megafauna is. Ja, want het is boven de 50 kilo. Ja, het is megafauna. Okay, maar als je nou denkt van, oh kijk, die dieren zijn nou echt indrukwekkend.
Ja, ja, nee, kijk, in Afrika daar zijn ze allemaal. Zo'n neushoorn is zo gigantisch. Zo'n buffalo gnoe is gigantisch.
Ja, een nijlkrokodil.
Oh, nijlkrokodil.
Echt alles bizar. Een van de theorieën dat... dat dat zo is, dat het daar nog is, is omdat in Afrika, daar zijn wij, mensen, zijn daar ontstaan. Mm-hmm. Dus de dieren die daar leven, zijn langzamerhand aan ons, met ons meegeëvolueerd. Hebben een langere geschiedenis van leven met mensen. En daarom zijn ze, hebben ze elke vorm, hebben ze in hun genetische opbouw door de tijd heen, hè, hebben ze kunnen opslaan. Terwijl andere diersoorten, want rond 1 miljoen jaar, 1,5 miljoen jaar geleden, op een gegeven moment ging Homo erectus ging de wijde wereld in. We gingen op ontdekkingsreis, hebben we het over gehad.
Ja.
Heb ik een aflevering van. achter prooidieren aan, en er waren te veel mensen. In die aflevering waren we aan het vragen, waarom zouden mensen nou eigenlijk, waarom gingen ze weg? Mm-hmm. Ik ben erachter gekomen dat een van de redenen misschien is, als er te veel mensen in een plek komen, word je boos op elkaar omdat er te weinig eten is, ga je oorlog met elkaar voeren.
Ja.
En dat is niet goed, dus dan ga je maar gewoon weg. Dus je gaat niet alleen achter het eten aan, je zorgt er ook voor dat je minder conflicten met elkaar hebt. Dat is best slim.
Ja. Ja, ik mag hem niet zo. Ik ga maar even ergens anders heen.
Ja, precies. Weet je, blijf jij maar hier. Ik vind het wel. Dus de Homo erectus of de Homo ergaster. In ieder geval, de mensheid ging de wijde wereld in.
Mm-hmm.
En daardoor kwamen wij in contact met dieren die ons niet kenden. En dat zorgde er weer voor dat zij te maken hadden met een roofdier dat eigenlijk heel gevaarlijk voor ze was. Omdat wij ons aan elk probleem wat ons voor de voeten ligt gaan aanpassen.
Ja, wij zijn een invasive species.
Wij zijn een invasive species, ja.
Wow.
En dat zijn we op elk deel van de planeet.
Ja, eigenlijk wel. Ja, want ik geloof ook dat er leeuwen waren in Europa. Ja. Dus natuurlijk, in de Koning Arthur verhalen komen ook leeuwen voor. En je ziet veel leeuwen op schilden. Nou ja, Nederland heeft ook een leeuw.
In Griekse mythologie.
Ja.
Het was hier ook normaal.
Ja, maar het was er dus ooit wel.
Ja. En het ding is, die hebben de ijstijd niet overleefd.
Oh, oké. Okay.
De kwartaire ijstijd, de Pleistocene ijstijd, de ijstijd, die duurde van 2,588 miljoen jaar geleden, begon die, tot nu. Technisch gezien zitten we nog in een ijstijd.
Oh.
Alleen, of dat nog steeds zo is, dat ik weet niet hoe wetenschappers dat nu definiëren. Maar we zitten nu in een ijstijd, maar we zitten in iets dat een interglaciale periode betekent. En dat betekent ijstijden, het is niet de hele tijd superkoud, maar het trekt een beetje terug. En dan na ongeveer 10.000 jaar, 12.000 jaar komt het terug. Dus we zitten echt precies op het... rond de tijd dat er weer een ijstijd opgetreden zou moeten hebben.
Hmm.
Maar vanwege redenen gebeurt dat nog niet.
Wel redenen. Oh, wat grappig eigenlijk. Dat inderdaad. Ja, want je kan die schommeling zien. Hè? Er gaat in de aarde gaan er gewoon steeds schommelingen. Dat heeft natuurlijk te maken met de positie tot de zon. De schommeling in de aarde. De aarde kantelt een beetje.
Ja.
Want er zijn ook momenten geweest dat de polen gewoon helemaal ijsvrij zijn. Hè?
Mm-hmm. Ja, zeker. En ja, het is eigenlijk vrij recentelijk pas dat dit optreedt. Het is eigenlijk waar we nu bang voor zijn, weet je, klimaatverandering, verwarming van de aarde. Ja, dat is heel vaak voorgetreden. Alleen ja, nu is het voor ons is het niet gunstig. Omdat, nee. Omdat we nu in een wereld leven waar we vrij goed kunnen leven. En die verandert heel snel.
Ja, het zou vervelend zijn als het echt veel warmer wordt.
Ja.
Ja, de aarde schommelt wel weer terug. Dat over een miljoen jaar ja, is wel weer oké. Okay.
Is wel weer oké, okay, maar uit. Of wij er dan nog zijn, dat is een beetje een ding.
Ja.
Ja, zeker. Gaan we het zeker nog over hebben. Maar wat heel belangrijk is om te onthouden is... uitsterven is niet nieuw. Het is een natuurlijk proces, hoort er helaas bij... Weet je, ik zou het liefst al deze soorten nog kunnen zien, weet je. Dinosaurussen, kom maar.
Ja, zou wel cool zijn.
Nee, dino, dat zou toch echt geweldig zijn.
Ja. Hey, en uitsterven, zeg je dat nou ook als soorten door zijn geëvolueerd?
Ja.
Ja, dus dat is een beetje een lastige, het is een overkoepelende term. Dus als je species helemaal stopt, dan ben je uitgestorven. Maar ook als je species door evolueert... Ja. Dan technisch gezien ben je een nieuwe species en is de oude uitgestorven.
Ja, en het lastige daarvan is, wel grappig dat je het hier nu over hebt, want ik heb natuurlijk voorbeelden daarvan. Mm-hmm. En ook een persoonlijk voorbeeld. Het is lastig om te zien wanneer is een species of een soort nou iets anders. Nou, eerst zeiden we van, een soort is anders als de soort niet kan voortplanten... met een andere soort of vruchtbare nakomelingen krijgen.
Ja.
Het ligt helaas niet zo makkelijk.
Nee.
soms is dat wel zo, soms niet. Maar we hebben het in de mensheid. Hebben we een grappig voorbeeld. Moderne homo sapiens bestaan uit meerdere mensen. Niet alleen uit Neandertalers.
Ja, dat is zo.
Dat weten mensen nu wel. Mensen zijn... zoveel procent Neandertaler. Ik weet niet meer precies hoeveel.
Maar wij zijn erg hoog, hè, trouwens. Ja,
wij in Europa hoger. Maar ook in Noord-Afrika hebben ze volgens mij hun eigen contact gehad met Neandertaler. Dus het is niet zo van, Europeanen zijn, of mensen buiten Afrika zijn allemaal verwant aan Neandertaler. Nee, we zijn er allemaal aan verwant. Mm-hmm. Want het ding is... een soort evolueert zich.
Ja.
En dat gaat zo geleidelijk, weet je, dat je niet kan zien van, en nu is het een Neandertaler en nu niet meer.
Nee.
Maar het ding is, de Neandertaler, die kwamen wij tegen, zagen er anders uit, hadden een andere bouw, maar technisch gezien waren ze dezelfde soort.
Ja.
En ze zo hetzelfde dat ze met ons konden voortplanten. En dat was hun fatale fout. Nou ja, fatale fout. Zij gingen met homo sapiens, waar er meer van waren, gingen zij voortplanten. En daardoor werd hun genome, hun soort, werd een beetje opgenomen in homo sapiens. Waardoor echt een snapshot van, kijk, dit is een Neandertaler, een homo sapiens Neandertalensis.
Mm-hmm.
Dat werd verwijderd, omdat er meer homo sapiens kwamen. En je kreeg dus een soort van hybrid soort dat meer gelijk was aan een homo sapien dan aan een Neandertaler.
Mm-hmm.
En dat is geleidelijk gebeurd. Dus stap voor stap ging het steeds meer weg van Neandertalers. En op een gegeven moment is dat klaar.
Ja, op een gegeven moment is het gewoon de zoveelste generatie op generatie dan meer gemengd. En
dan kan je zeggen van, nou, nu is het geen Neandertaler meer.
Maar goed, het moment is niet te zeggen, ja. Ja,
ja dat is zo lastig. Misschien mensen in de toekomst gaan zeggen van... mensen uit 2020, dat waren geen homo sapiens weer, dat waren homo sapiens next genesis of zo.
Ja.
Weet je, dat...
dat kan je achteraf misschien zeggen, ja.
Wij kunnen het nu nog niet zien, maar misschien anderen wel.
Ja, wie weet.
Dat is altijd grappig om over na te denken. Dus het is lastig om te zeggen van, wat is een nieuwe soort? Of is de soort gewoon uitgestorven?
Ja, dus we zeggen inderdaad, de Neandertaler is uitgestorven, maar eigenlijk is hij gewoon opgenomen, is samengevoegd.
Ja. Maar echt een Neandertaler, zou je zeggen van, jij hebt zoveel Dat is ook een beetje een ding, hè, met de mammoetkwestie. Mm-hmm. Van we gaan dan cellen maken en dan gaan we een Aziatische olifant mee impregneren.
Ja, ja.
Is dat dan een mammoet? Of
ja,
is dat
dan een mammoet?
Een harige olifant?
Mm.
Weet je, als stel je voor, alle mensen die de meeste Neandertaler bezitten. Als we daar een programma mee zouden starten, wat niet ethisch is, dat wil ik niet zeggen.
Nee.
Maar stel je voor dat je dat gaat starten en je krijgt uiteindelijk iets dat misschien wel
mm-hmm.
80% Neandertaler is.
Ja.
Heb je nog steeds een homo sapien? Want hij zou waarschijnlijk nog steeds met ons kunnen voortplanten.
Ja, ja, inderdaad. Ze hebben zo inderdaad ook een aantal dieren. De oerros is bijvoorbeeld weer teruggekweekt. Maar dat is gewoon weer kijken van wat zit er dichtstbij. Je hebt hetzelfde met een Galapagos schildpad gehad. Toen hebben ze inderdaad ook een andere schildpaddensoort gemengd. Ja, ja, en zo red je wel die soort. Maar ja, is het dan echt die soort nog steeds? Ja.
Ja, nee, maar jij maakt gewoon een nieuwe soort.
Ja, eigenlijk wel. Maar het is gewoon een nieuwe soort.
De gedachte erachter, daar worden wij mensen heel blij van.
Ja, ja, precies.
Ja.
Het lijkt me wel leuk om weer mammoeten op 10 minuten
te zien. Het lijkt me ergens ook wel weer leuk, maar aan de andere kant.
Waarom?
We hebben nu ook al zoveel.
Ja.
Weet je, laten we daar onze.
Laten we zorgen dat de dieren die er nu zijn, een goed leven.
Dat daar zoveel mogelijk van overleven.
Ja.
En het ding is, hè, we gaan het niet allemaal kunnen redden, want uitsterven is normaal. Ook voor ons.
Mm-hmm.
Klinkt eng, maar de leven gaat door. Ook zonder ons, ook met ons.
Ja.
Weet je, geniet ervan nu het nog kan.
Ja, dat is een mooie boodschap.
Ja. Want na de ijstijd waren heel veel dieren, die waren gewoon weg. Nou, denk dus aan die grote buideldieren in Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Had je sabeltandtijgers. Je had zelfs een soort van, het heet dan de Amerikaanse cheetah. Maar het was niet een directe verwant van de cheetah. Het was meer een katachtige die dezelfde aanpassingen had als een cheetah.
Mm. Oké. Okay.
Dus je had zoveel soorten en nou ja, dat kwam ten einde. En hoe kwam dat? Zo'n 40.000 of 10.000 jaar geleden kwam de ijstijd ten einde. Dat zorgde ervoor dat het ijs terugtrok en er dus heel veel gebied dat die dieren nodig hadden, dat veranderde. Oftewel, klimaatverandering. Tada! Het is niet alleen van nu, het was vroeger ook al een topic. Net zoals alles, wij waren niet de eerste.
Mm-hmm. Nou ja, kijk, de enorme vulkaan heeft natuurlijk een vrij snelle klimaatverandering gehad. Maar ze zijn er meer dingen geweest, hè?
Mm-hmm. Ja, Toba.
Ja.
Peter, jij bent echt heel goed in alle onderwerpen die ik heb alvast verraden. Het is echt super cool. Ja, ik ook. Toba, ja. Maar klimaatverandering was dus echt heel heavy voor die dieren.
Ja.
En ook samen met het feit dat dat wij ons begonnen te verspreiden en te groeien als soort.
Mm-hmm.
Nou, er kwamen steeds meer mensen en dat deden we ook vrij snel, hè. We zaten vrij snel, binnen 100.000 jaar, nou ja, zaten we al in Amerika, we zaten in Europa. Dat is vrij snel.
Ja,
dat
is een gek korte tijd, hè? Ja.
Ja, en daardoor kwam er dus ook druk van het klimaat en het verlies van habitat. En dan ook nog eens mensen die de soorten die er nog zijn, dat ze die ook nog wegjagen. En misschien was het niet eens direct een mammoet doodmaken, maar misschien maakten we branden we bepaalde bosjes weg en dan konden ze die bosjes weer niet. Ja, we zorgden voor allerlei dingen die gewoon de dieren die het al lastig hadden over de kring joegen.
Ja.
Weet je? En sabeltandtijgers, nou, daardoor konden die dus geen mammoeten vinden. Die gingen daardoor andere prooien zoeken. Misschien zelfs mensen gingen ze op ons jagen. En ja, er gaat een mythe rond dat mensen zwak zijn.
Ja.
Nou, die mythe wil ik even de wereld uithelpen. Ja, we hebben geen klauwen. Ja, we zijn minder sterk. Ja, we kunnen niet zo hard lopen. Ja, we hebben geen vacht. Oké, wat hebben we wel? We hebben een hersenstelsel dat een kilo en 300 gram of zo weegt. Mm-hmm. Dus dat gebruikt 20% van onze calorie-inname. Wow. Dus dat betekent dat we zijn heel slim.
Maar daarom eet ik zoveel, gewoon omdat ik heel slim ben.
Ja, gewoon omdat je heel slim bent, Peter.
Ah, okay.
En als je slim bent, niet meer eet dan je al doet. Maar goed, je eet zoveel omdat je slim bent. We hebben een vetlaag.
Ja.
Nou, dat helpt bij de kou. En het helpt om te drijven, want heel veel andere apensoorten kunnen niet zwemmen. Wij wel. Mm-hmm. Wij kunnen heel lang hardlopen. Heb ik het ook over gehad.
Ja.
Super cool deze aflevering. Ja, wat een callback. Ja. We maken wapens. We werken samen. Ik kan echt de hele dag doorgaan. We planten ons snel voort. We eten alles. Echt zoveel voordelen die gewoon samen de meest overpowered combinatie van... Waarom bestaat dit soort dat er gewoon voor zorgt dat, er is een probleem. Hoe gaan we dat oplossen? En dan misschien lukt het de eerste keer niet. Of de tweede keer. Of de derde keer. Maar dan doen je kinderen het. En hun kinderen.
Ja.
Want zo'n sabeltandtijger pakt dan één mens. Wat doen de rest van de mensen?
Ja, die gaan natuurlijk beter opletten en weten waar het beest leeft. En... Misschien kun je er een keer als hij slaapt erheen. En...
Mm-hmm, bijvoorbeeld. Ja, en heel veel speren. Ja, moet even gezegd worden. Maar we gaan het probleem oplossen. En het probleem is dat we opgegeten worden. En als je het dier doodmaakt dat het probleem veroorzaakt, probleem opgelost.
Yeah.
Nou, doe dat op een globale scale, weet je wel. Globale schaal. Ja, dan leg je gewoon heel veel druk op dieren. En op een gegeven moment konden ze dat niet meer aan.
Ja.
En misschien hebben we dat ook gedaan met Neandertalers en andere menssoorten. Weet je, misschien hebben we ook Homo erectus. Daar zijn we uit doorgeëvolueerd. En op een gegeven moment waren er dus geen Homo erectussen meer. Maar misschien hebben we ze ook wel hun habitat afgepakt. Waardoor... Ja, de laatste eigenlijk alleen maar met ons konden voortplanten. Hebben we misschien ook met Neandertalers gedaan. Wij kregen het meeste voedsel en wij kregen de meeste, het meeste gebied om te jagen. En ja, misschien is dat ze wel fataal geworden.
Ja.
Weet je? Dus misschien zijn wij zelfs de reden dat wij de enige mens zijn die er is.
Ja. Nou ja, dat is laatst over dinosaurussen uitgekomen. Waarom er eigenlijk geen middelgrote dinosaurussen waren. Er waren natuurlijk kleine beesten in die tijd en er waren hele grote beesten. Maar dat kwam eigenlijk omdat de baby's van grote dinosauriërs al het voedsel aten van de middelgrote dieren. Dus er was geen ruimte voor middelgrote dieren. Zo is het natuurlijk steeds in een soort voedselketen. In een voedselketen, dat je dus altijd, je moet een plek zoeken in die voedselketen. En als iemand jouw voedsel eet, ja, dan heb jij geen voedsel.
Ja, en als je geen voedsel hebt, dan ga je dood.
Dan sterf je uit, ja.
Nou, dat gebeurde dus op zo'n grote schaal en wij zijn de dans ontsprongen. Waarom? Ja, omdat we zo slim zijn.
Ja, toch echt.
Weet je, de werd van ons werd echt verlangd dat we... heel goed wisten en weten wat we konden doen. Ook als je nu kijkt naar mensen die nog in extreme omgevingen liggen. Dat doen wij. Dat kunnen wij. Mm-hmm. Zelfs met de meest primitieve middelen kunnen wij bedenken. Oh, het is daar super koud. Nou, dan trek ik een warme vacht aan. En er is weinig te eten. Nou, dan zorg ik ervoor dat ik heel snel kan bewegen. Dus ik gebruik dieren om het te trekken.
Ja.
Nou. En dat maakt ons zo effectief, want wij hebben niet een plan A, wij hebben een plan B, C, D, E, F, G. Wij kunnen zo ver vooruitdenken dat dieren kunnen niet zo ver vooruit. Nee, en er zijn hele slimme dieren.
Ja, er zijn echt inderdaad die ook hun omgeving wel aanpassen, hè, aantasten. Zoals ze zeiden net over mammoeten en olifanten doen dat ook.
Maar bijvoorbeeld als hier de winter eindigt, kunnen wij al denken, we gaan nu, gaan we ons graan, gaan we verzamelen en dat gaan we oogsten. En dan in de winter hebben we weer eten. Dat begint al echt seizoenen van tevoren. Nou, dieren kunnen dat alleen via instinct. En dat instinct is ook maar zo, het is effectief, want het helpt ze, heeft ze door miljoenen jaren van evolutionaire druk geduwd. Mm-hmm. Maar ze doen maar omdat dat ertoe heeft geleid dat ze overleven. En wij kunnen ervoor kiezen wat we doen. Mm-hmm. En dat maakt ons echt extreem gevaarlijk en overpowered. En ik wil dit niet een hele nare, grimmige aflevering maken waarin ik zeg van, oh, mensen zijn de schuld van alles. Mm-hmm. En of uitsterven is onvermijdelijk, want dat is het niet. Want bedenk, wij zijn het product van duizenden jaren, miljarden jaren evolutie en wij zijn er nog. Dus het gaat door. Er blijven steeds meer soorten komen en gaan.
Ja, ja zeker.
En wij zijn hier met een reden. Wij zijn geëvolueerd omdat wij, omdat onze onze voorouders hadden het zwaar. Mm. En slim zijn was hun oplossing.
Ja.
En ik heb het nu over de nog echt harige, aapachtige, zoals Lucy.
Mm-hmm.
Nog een callback. Jij had het eerder al over Toba.
Ja, Toba.
Over de vulkaanuitbarsting. Die was 75.000 jaar geleden.
Mm.
Okay. De youngest Toba eruption. Nou, dat was. Toba is een supervulkaan op Sumatra in Indonesië.
Mhm.
Nou, dat was echt een enorme grote explosie.
Ja.
Er wordt nog over gediscussieerd van, is dit wel echt zo geweest? Heeft het wel zo'n impact gehad?
Mm.
Maar ik ga er nu even vanuit dat het wel zo is. De uitbarsting is sowieso geweest, maar of het echt een vulkanische winter heeft veroorzaakt, misschien wel, misschien ja, misschien niet, weet ik niet. Voor nu gaan we even, doen alsof het was. Ja. Er was een enorme uitbarsting en dat is sowieso al vervelend. Hè? Zeker voor de dieren die er omheen leven.
Ja.
En de planten.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk lost zich dat wel weer op. Wat echt vervelend is aan een vulkaan die uitbarst, is dat er heel veel roet en vuil in de atmosfeer wordt gegooid. En dat blokkeert zonlicht. En als er geen zonlicht komt, dan wordt de aarde kouder.
Ja, oké. Okay.
Dus ze hadden opeens hadden ze een enorm heftige winter van 6 tot 10 jaar. En dit zorgde misschien voor 1000 jaar koelen.
Ja.
Weet je, dat was echt, echt heel intens. Nou, dat zorgde ervoor dat dat er op heel veel plekken dat het gewoon koeler werd en dus ook intens droger. Hè? Mm-hmm. En dat gebeurde heel snel. Niet over honderden duizenden jaren, maar echt in boom, zo 1 jaar, superkoud.
Ja.
Nou, dat is voor dieren is dat heel snel een probleem.
Ja, eigenlijk wel. Want ik bedoel, dan moet je evolueren om een dunnere vacht of een dikkere vacht of...
Ja.
Maar dat kan je gewoon niet doen in één generatie.
Droogte. En welke diersoorten hadden je last van, Peter, denk jij?
Vooral de koudbloedige dieren.
Homo sapiens.
Ja, hadden die er echt veel last van?
Oh, ja, nee. Dit, Toba,
ja?
De explosie, de uitbarsting van Mount Toba, dat zorgde ervoor dat Homo sapiens tot een getal van, ik heb bronnen,
mm-hmm.
De meeste zeggen 10.000, maar tussen de 1.000 en 10.000, 20.000.
Dus dat had het einde kunnen zijn?
Dat had het einde van Homo sapiens, zoals we ze nu kennen, had het kunnen zijn. En het grappige was, de Homo erectus en de de Homo neanderthalensis, mm-hmm. die kwamen er beter uit. Want die waren goed aangepast aan de kou, dus die hadden er niet zo last van. Mm. Terwijl populaties die in het noorden leefden van Homo sapiens, ja, die konden wat minder tegen de kou, dus daar bleven er weinig van over. Ja. Het werd droger in Afrika, dus dat zette een druk op die populatie daar, want ja, weet je, we waren daar wel aangepast. Maar ja. Ja, je kan ook maar zo lang zonder water.
Ja, natuurlijk, ja.
Je hebt in de documentaire Walking with Cavemen niet meer een hele accurate documentaire, maar wel een hele goede, omdat het gewoon leuk is om naar te kijken.
Ja, mooi.
Kijk het als fictie.
Okay.
Kijk het als fictie, niet als echt om iets van te leren, behalve als je geïnteresseerd bent hoe we vroeger naar mensen keken.
Ja.
Maar Walking with Cavemen heb je één stukje en er wordt gezegd van ja, de mensheid is op het moment een bedreigde soort. Ze staan op het, ze zijn met uitsterven bedreigd.
Ja.
En dat komt omdat het heel droog werd op plekken waar zij leefden. En daar moesten we mee omgaan.
Hm.
En er was heel weinig water. En dit probleem dwong ons om veel beter samen te werken, veel hechter te worden dan Homo erectus of Homo neanderthalensis, die veel fysieker waren en veel. Ze waren wel heel slim, maar wij waren echt veel agressiever, veel meer gedreven om samen te werken.
Ja, dat gevoel heb ik ook een beetje als je in een warme omgeving woont als mens. Dat je dan gewoon prima kan rondlopen en jagen en doen. Maar als het koud is, ja, dan moet je echt zorgen dat je een warm huis maakt. Je moet het vuur moet je echt wel met z'n allen regelen. Inderdaad, ik denk dat je een grotere groep nodig hebt.
Ja. En nou, dat zorgde ervoor dat toen die druk weg was, want we zijn natuurlijk weer, we hadden weer een population boom toen het weer beter ging.
Mm.
En dat zorgde ervoor dat wij dus de andere mensen, dat wij beter waren dan de competitie. Dus al het voedsel dat zij hadden, dat zij nodig hadden, dat joegen wij weg. Of dat hadden wij al gepakt. Weet je, wij pakten land van ze in. Dus ja, zo gingen wij van zero to hero. Dus ja, we waren echt met uitsterven bedreigd, Peter.
Mm, wow.
Ja, dus je kan ook in ons, het heet dan een genetische flessenhals. Nou, dat was gewoon, ja, het lijkt erop alsof er heel weinig genetische variatie was ergens in ons gen.
Hmm.
Dus ja,
okay.
Het zou kunnen dat 75.000 jaar geleden wij gewoon bijna dood waren. En dat wij hier dit gesprek niet hadden gevoerd, Peter.
Ja, wie waren dan de hoofdmoot geworden?
Ja,
hadden
dan
octopus het overgenomen? Of?
Nee, ik denk dat Neandertalers het hadden gedaan.
Oké.
Want die zijn, in principe hebben die grotere hersenen dan wij. Dus.
Ja, oké. Okay.
Sure. Alleen, ja, wij hebben dan net iets meer aanpassingen. Geen idee. Wij hadden geluk, zij niet.
Ja, ja.
En wat ik hiermee wil zeggen is, uitsterven is ergens onvermijdelijk. Maar het is ook normaal. En er zijn ook heel veel momenten waarin het heel erg de verkeerde kant op lijkt te gaan. En dan toch krabbelt een soort er weer bovenop. Dus als je denkt, uitsterven is, dat is slecht. Ja, het is jammer. Maar weet dat hoe duister het ook lijkt, het leven gaat door.
Ja. Ja.
En misschien wel met ons.
Misschien met ons, ja.
Ja. Nou ja, ik denk waarschijnlijk wel.
Ja,
we zijn te slim om het zomaar op te geven. Dus dit was een beetje een kijk in hoe het vroeger was en hoe wij vroeger met uitsterven omgingen. We hebben allerlei soorten zien verdwijnen in de ijstijd.
Mm-hmm.
En in het begin hadden we het ook over de dodo en de moa.
Mm-hmm.
En Peter, ik doe dit keer een cliffhanger, want het uitsterven is nog niet over.
Oh,
en
no.
De mensheid heeft nog niet zijn laatste diersoort van de aardbodem verwijderd. Ja. Dus de volgende aflevering ga ik het hebben over het uitsterven in het Holoceen, ook wel het Anthropoceen genoemd.
Mm,
het tijdperk van de mens.
Oeh, ja, ja, ja. Inderdaad, het is onze tijd, hè?
Ja. Dus Peter, ik zie jou volgende keer. En luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. En blijf nog even leven, sterf nog niet uit. Nee. Dan kunnen jullie mooi naar onze volgende aflevering luisteren.
Precies, nog even volhouden.
Ja, nog even volhouden.
Nee. Hey,
doei.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.